Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vanuit het Van der Valk Hotel in Eindhoven heten Paul, Rick en ik jullie allemaal van harte welkom bij aflevering 31 van dit seizoen. Een aflevering die we opnemen na een competitieloze week en waarin we hadden bedacht om vooral in te gaan op vragen en gevoelens die bij supporters leven. Maar vandaag bereikt ons helaas het verdrietige bericht dat Thijs Slegers is overleden. Alsnog heel snel nadat hij in februari liet weten dat de artsen niets meer voor hem konden doen. De nasleep van de leukemie en de stamceldonatie zijn hem helaas fataal geworden. En dus voelt voetbal opeens heel nietig op de schaal van belangrijk. En ik wil dan ook beginnen, ik denk uit ons aller naam, met een welgemeend sterkte aan Thijs zijn vrouw, zijn kinderen, overige familie, vrienden en de PSV-familie. Thijs zal enorm gemist worden en we leven met jullie mee. Dat wilde ik als eerste even zeggen. Paul, ik zag jou vandaag een foto posten van jezelf met Thijs in een tijdelijke studio van Omroep Brabant op het Stadhuisplein bij een kampioenschap van PSV. En je schreef daarbij veel mee gelachen, gewerkt, gediscussieerd, mee eens en oneens geweest, maar vooral gerespecteerd om zijn kennis, inzet en dynamiek. En wat is dan iets aan Thijs waar je met een grote lach aan terugdenkt?
Nou, eigenlijk een combinatie van al die dingen die hij opnoemt. Ik moet ook zeggen, die foto die koester ik ook wel een beetje. We waren er allebei heel erg vrolijk, heel erg gelukkig en in onze kracht van ons leven. En dan zie je hoe kwetsbaar alles kan zijn. Dat die stoere, energieke Thijs door zo'n klote ziekte geveld wordt. Dat we nu een soort in memoriam hebben voor Thijs, die ik, wat ik in die tweet ook zet, enorm bewonderd heb. Niet alleen nu achteraf, maar ook gedurende zijn loopbaan als verslaggever, als mens. Ik kon echt enorm met hem lachen. Hij had humor. Je kon met hem discussiëren. Ik vind van mezelf dat ik best redelijk in discussies voor mezelf kan opkomen. Maar met Thijs moest je altijd een behoorlijke strijd aangaan.
Want die had je een tandje bijzetten.
Die had op alles drie antwoorden. En ik vond het fenomenaal hoe die te werk ging, hoe die nieuws boven water hield, hoe die het verwoordde, hoe die zich bewoog in de voetbalwereld, in alle geledingen van topvoetballers en voorzitters tot collega's, journalisten en supporters, noem het allemaal maar op. Ja, het is altijd heel makkelijk en voor de hand liggend om als iemand overleden is om allemaal goede dingen over hem te noemen. En ik denk al die dingen die ik nu over Thijs zeg, dat ik die ook uit de grond van mijn hart meen en zo ervaren heb. En als je een beetje met collega's praat, met mensen die hem ook gekend hebben, die dezelfde fase een beetje hebben doorgelopen, dan hoor je toch veel dezelfde dingen. Dus het is niet alleen mijn waarneming, maar het was een bijzondere jongen, een bijzondere journalist, een bijzonder mens als journalist. Hoe die met zijn ziekte om is gegaan, is natuurlijk ook waanzinnig knap en bewonderenswaardig hoe die van zijn klote lot toch nog iets positiefs heeft gemaakt door al die donateuren verantwoordelijk te zijn dat er heel veel donateuren zijn gekomen, of donateurs, het is dat eigenlijk.
Volgens mij mag het allebei.
Dus heel veel respect en wat jij net ook al zei, heel veel sterkte en kracht voor de zijne, zeg maar.
Rick, jij schreef een prachtig stuk over Thijs vandaag. Thijs Slegers heeft honderden grote primeurs op zijn naam die achteraf maar vluchtig bleken. Op het moeilijkste moment van zijn leven liet hij ook nog een boodschap voor de eeuwigheid na. Ik vond dat zelf een prachtige zin. Volgens mij met mij nog vele andere gezien de reacties die jij daarop kreeg. Wat is het meest wat jou is bijgebleven aan je samenwerking met hem?
Ja, kijk, wij hebben natuurlijk 4 jaar als concurrent gewerkt. En daarna 8-7 jaar werden we eigenlijk, moesten samenwerken natuurlijk. Dus dat was natuurlijk wel een
bijzondere. Hij als perschef, jij als journalist.
Ja, dus eerst werkten we als concurrenten van elkaar, als journalisten. En daarna dus als perschef, hij als perschef, ik als journalist, waarin je dus toch samen moet werken. Hè? Want dat is ook een een rol waarin je wat wordt geduwd dan. Mm-hmm. Hè? Ja, je moet op een gegeven moment toch ook met de club moet je enigszins goed overeen kunnen komen om daar altijd te zijn. Dat hoort er toch ook een beetje bij. Ja, laat ik op de eerste plaats ook maar aansluiten bij jou en bij Paul. Van ja, natuurlijk voor zijn vrouw en zijn kinderen. Ja, die wens je alle kracht en sterkte, zijn vrienden. En kennissen, collega's bij PSV natuurlijk. Ja, het grijpt je aan natuurlijk. Omdat je kent Thijs als iemand die ja, niet verwoestbaar is inderdaad. Ja. Onverwoestbaar. Ja, en als dan zoiets gebeurt, dan zie je de kwetsbaarheid toch van het leven. En dat, dat is wel, daar word je stil van. Normaal heb ik mijn woordje ook wel klaar eigenlijk, maar dit is echt, dat is heel heftig hoe dat is. Kijk, hij reageerde in februari nog, toen wij hem hier ook besproken hebben, toen hij zijn verhaal wereldkundig maakte. Hij zei dat hij dat mooi vond dat wij hem hier, de manier waarop wij hem hier besproken hebben, dat vond hij mooi, liet hij weten. Hij zei ja, we gaan er geen pathetisch saga van maken, liet hij me toen nog weten. Hij zei ik wil gewoon dat de actie die ik nog doe, dat moet een succes worden.
Ja.
Verder zei hij ook erbij, ik lig nog lang niet tussen zes planken, zei hij. In ieder geval, hij had zijn galgenhumor nog niet verloren toen. En hij had echt nog plannen om dat verhaal met die donoren, die stamceldonoren en bloeddonoren, om dat nog succesvoller te laten worden. Maar dat heeft hij echt ongelooflijk knap gedaan. Als je kijkt dat daar normaal gesproken miljoenen aan campagnegeld voor nodig is. En dat hij dat dus inderdaad in zijn eentje eigenlijk heeft vlot getrokken voor die organisaties. Ja, daar kun je alleen maar je hoed voor afnemen. Ja, Thijs is er niet meer. Dat is een hard gelag voor PSV. Want het was een geliefde collega binnen PSV. Tegelijkertijd was het was ook een perfectionist. Het was een man die ongelooflijk hoge eisen aan zichzelf stelde. En aan zijn omgeving. Daar word je niet overal populair mee altijd. Ik heb dat ook verwoord in een stuk. Hè, van ja, als iemand in zijn ogen liep te klungelen of prutswerk leverde. Nou, dan hoorde je het ook wel. En ja, laat ik het zo zeggen. Hij was vrij scherp ook van toon. Scherp in de debatten. Als je discussie met hem had, dan ging dat ook behoorlijk heftig soms. En dat kon al 's morgens vroeg zijn, om 7:30. Hij kon je 's morgens om 7:30 al bellen als je iets had geschreven waar hij niet mee eens was. Ja, of nog eerder soms.
Als perschef zijn.
Goed, dat kan. Hè? Dus dat... Maar het was wel zo, dat ging scherp. En wat ik er ook bij zette, als het dan besproken was, dan was het ook besproken. En daarna was het ook gewoon weer klaar. Hè? En dan gingen we ook gewoon verder. En dat vond ik wel weer een goed punt van hem. Je had niet het gevoel dat hij daarin bleef hangen. En het was ergens. Het was natuurlijk ook een mannetje. Hij wilde ook wel gezien worden in die voetballerij. Hij wilde ook wel met de grote sterren gezien worden. Daar is niks mis mee, denk ik. Als je goed bent, mag je van mij ook altijd laten zien, of tenminste mag je ook, je mag ook uitstralen dat je vindt dat je iets kan. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Thijs was ook goed. Hij is echt steengoed zelfs in zijn vak. Zeker als nieuwsjager was hij echt eigenlijk onovertroffen bijna, zou ik zeggen.
Ongevenaard.
Want hij...
is misschien ook wel de reden dat ze hem heel graag wilden hebben bij PSV.
Ja, natuurlijk. Er lekte behoorlijk veel uit in zijn periode. En daar was hij regelmatig, zo niet vaak, als eerste mee. Dat denk dat bij PSV dat ook wel eens een keer tot irritatie leidde.
Ik heb dus met mijn neus er bovenop gezeten dat PSV, denk ik, de twee beste clubwatchers van Nederland gebundeld bij één club had. En dan steek ik Rick ook een veer in zijn spreekwoordelijke achterwerk. Want ja, die twee die dreven elkaar wel tot grote hoogte. En ik was destijds PSV-watcher bij Omroep Brabant. Nou ja, ik had heel andere faciliteiten. Ik moest ook filmen, dus ik had me er al snel bij neergelegd. Nou ja, van Thijs ga ik het niet winnen, van Rick ga ik het niet winnen. En van Thijs en Rick samen, die elkaar bekampen, tussen aanhalingstekens, met alle respect, ga ik het helemaal niet winnen. En ik heb Thijs op zijn ziektebed af en toe wel eens, of in de periode dat hij ziek was, nog wel eens geappt van hoe gaat het en dergelijke. En toen op een gegeven moment ook, ik meen bij een van de laatste uitzendingen van VI, dat ik hem appte van, goh, ik moest ineens aan jou denken, want hoe vaak heb ik niet op maandagavond om 8:30 met kloppend hart voor de tv gezeten om te horen welke nieuwtjes ik nou weer gemist had. Ja. Maar ja, je hebt het volgens mij ook wel eens gezegd, Rick. Jij en Thijs, dat is hetzelfde als met Federer en Nadal. Of noemde Barney en Phil Taylor. Of Mohamed Ali en Joe Frazier als twee heel erg sterke. Elkaar ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel, om het wat recenter te houden. Jullie hebben elkaar ook wel een beetje opgefokt. Die woorden nemen we terug. Maar jullie hebben elkaar ook wel naar behoorlijk hoogte gestuurd, heb ik het idee.
Ja,
in dat jagen, in die drang om elkaar af te troeven en om gewoon PC-nieuws boven water te krijgen.
Sterker nog, ik durf wel te zeggen dat Thijs mede ervoor gezorgd heeft dat ik ook een bepaalde rol heb gepakt. Ik denk dat Thijs dusdanig opereerde dat je gewoon, daar moest je zo ongelooflijk hard voor werken om daar. Om daar dan iets van te maken, ook in de nieuwsfeer. Ja, dat was keihard werken om natuurlijk een positie te verwerven dan. Nou ja, goed, inderdaad, ik heb daar ook hard voor gewerkt. Mensen verklaren me soms ook voor gek. Waarom ga jij naar Almere City, Jong PSV of weet ik veel wat? Ja, omdat jij natuurlijk op een gegeven moment ziet als je belangrijkste concurrent, als die bijna alles op een gegeven moment in het begin heeft, dan moet jij dus gewoon heel hard werken om daar ook iets van te maken, om ook je positie te verwerven. En zo heb ik het moeten doen. En dat is helemaal niet erg. En uiteindelijk, Thijs en ik waren in de eerste 4 jaar dat ik journalist was, waren we inderdaad zware concurrenten. En tegelijkertijd was het wel zo, in mijn ogen ging dat wel ver. Maar af en toe was het natuurlijk ook wel zo met wat steekjes over en weer. Dat is niet erg, dat hoort er allemaal bij. Maar laat ik zo zeggen, ik had wel groot respect voor hem altijd. Ik heb altijd voor zijn arbeidsethos, heb ik enorm veel respect gehad. Hoe hij zo'n dingen toch boven water kon toveren, nieuws. Ja, dat was fenomenaal goed. En tegelijkertijd moet je dan mee in de vaart der volkeren. En word je ook, als je daarin wil slagen in dat vak, dan word je opgezweept. En dan Thijs zorgde daar mede voor. Ik heb dat ook een beetje beschreven in dat stuk. Hè, van uiteindelijk hield Thijs ook je relaties op spanning. Hè? De zakelijke relaties deed hij als perschef ook. En dat deed hij ook met de journalisten wel eens. Hè? Hij hield de relatie wel op spanning, zodat je daardoor nog meer uit jezelf kon halen. En ik heb het ook altijd wel eens een drijfveer gezien van ik wil hem nou eens een keer kloppen of ik wil nou eens een keer eerder dan hem zijn, bij wijze van spreken. Ja, dat heb je natuurlijk als journalist. Ja. Dat je toch ook eens een keer een primeur wil hebben. Nou, dat lukt niet altijd. Soms is me dat wel gelukt. Maar uiteindelijk is dat helemaal niet zo belangrijk. Je moet gewoon, het gaat om gezonde rivaliteit. Ik denk dat die er uiteindelijk was toen tussen ons. Nou ja, later word je dan in die rol van persvoorlichter en journalist word je geduwd. Omdat hij natuurlijk die overstap maakte. Nou, dat was de eerste jaren wat moeizaam. Hè? Want Thijs wist natuurlijk waar alle lekken zaten, zou ik maar zeggen. Die wist natuurlijk waar er wel eens wat geluld werd.
Ja, ideale kandidaat dus ook voor die rol.
Ik heb het toch vaak afgevraagd. Ik had wel van een paar mensen vermoeden dat zijn een van de lekken. Maar het moet er weer meer geweest zijn.
Maar dat is uiteindelijk, kijk, ik denk dat ook allemaal met respect gegaan is binnen van luister, ga daar nou verantwoord mee om. En af en toe moet er ook wel eens wat naar buiten komen. Hè. Als club wil je, en dat noem je soms gecontroleerd lekken of ongecontroleerd lekken, dat wil je als club liever niet. Maar soms wordt er ook wel eens gecontroleerd wat gelekt, zal ik maar zeggen. En ik denk dat een club daar eigenlijk niet zo heel erg moeilijk over zou moeten doen, want soms moet er ook wel eens iets naar buiten komen.
Misschien dat nou te veel in de keuken kijken is, maar heeft Thijs in zijn rol als perschef wel eens naar jou gecontroleerd gelekt?
Thijs was niet zo van het lekken, nee. Kijk, Thijs was meer van wel dingen nuanceren, dingen sturen. Van, jij schrijft nou dit, maar neem nou maar van mij aan dat het toch een beetje anders ligt. Als je dan aanwijzingen had dat het klopte, dan probeerde je daar natuurlijk uiteraard iets mee te doen. Maar soms wist je ook gewoon, luister Thijs, jij zegt dat wel, maar ik hoor van de andere kant dat het zo ligt. En daarom schrijf ik dat ook zo op. Dus je wist, kijk, in het voetbal is het natuurlijk altijd, de een heeft die mening, de ander heeft die mening. Dat schuren natuurlijk wel eens wat dingen, zou ik maar zeggen. En soms wil een club dat iets niet naar buiten komt, soms wel. Ja, uiteindelijk kon je van Thijs, als het erop aankwam, kon je van Thijs op aan. Hè? Dus je kon, als hij zei, luister, dit ligt echt zo, dan wist je gewoon dat het klopt. Maar ja, laat ik zo zeggen, Thijs was ook niet vies van een beetje powerplay of dat soort dingen. Ja. Hè? Dus dat hoort ook bij zijn rol. Hè? Dat hoort ook bij een rol als perschef.
Ik weet nog, we hebben het vorige week over gehad. Hoef niet weer opnieuw op te raken. Maar even die 2 weken of die 3 weken dat Cocu niet met mij wilde praten. Dat zat Thijs ook niet lekker. Die was het er ook niet mee eens. En wat Thijs dan wel deed in die periode, op het moment dat de persconferentie van Cocu bezig was, dan had hij iets aardigs in de aanbieding. Ik weet wat Luc Jong, er was een affaire met Luc Jong. Ja. Ik weet niet meer precies wat. Rick hoort mij als de context zegt. Maar toen kreeg ik een min of meer exclusief interview met Luc Jong over die affaire. Ik moet even terugzoeken wat er nou precies gaande was. En zo dacht je wel vaker mee. Als iets niet kon, met een reden waar hij... Ja. Dan zocht hij altijd wel een andere uitweg.
Dat las ik vandaag ook terug op Twitter van Wil van der Heuvelen. Dat is een van de correspondenten van het amateurvoetbal. Zaalvoetbal doet hij volgens mij tegenwoordig van het Eindhoven Dagblad. Dat doet hij...
Ja, wil doet dames.
Maar Wil doet dat echt al onwijs lang.
Doet hij al duizend jaar.
Ja. En die was op een gegeven moment met... Die was bij PSV in het Philipsstadion met een aantal voetballers. Ik moet het even oprakelen gewoon uit wat ik vanmiddag heb gelezen. Maar toen was ook iets met een foto. Toen wilde hij... En toen was er geen bal te vinden in het Philipsstadion. Dus gewoon echt letterlijk geen bal te vinden. Toen heeft hij dus Thijs geërpt van... Ja, er is geen enkele bal te vinden in het Philipsstadion. En dat ga ik opschrijven. En toen zei Thijs... Nee, doe dat nou niet. Het lijkt me niet handig. En maak jij dan maar een mooi verhaal over de Champions League voorbereiding. Want dat was dan denk ik op dat moment aan de hand. Ik zorg dat je overal toegang krijgt. Dus zo heeft hij dat weer omgedraaid. Dus Wil had gewoon een verhaal wat hij anders nooit gehad zou hebben. En nu wel. PSV kwam in een goed daglicht in de krant. Wil blij, Thijs blij, PSV blij. Nou ja, dat deed hij natuurlijk dan uitstekend. En ik heb het net al voor de uitzending zei ik al. Als hij een politiek verslaggevingscarrière zou hebben gekozen, dan was hij denk ik een uitstekend spindokter geworden.
Ja, nou ja, dat is een kant van Thijs die niet zo vaak belicht is. Het is ook mooi dat jij dat benoemt. Ik weet dat Paul en ik allebei een keer op het strafbankje zaten. Paul zat bij Philip Cocu op het strafbankje. En dat is toen uiteindelijk opgelost. Thijs ook weer, dus wat bemiddeld. Paul en ik zaten ook ooit tegelijk bij Ton Gerbrands op het strafbankje, bij de directeur.
Ja.
Iedereen denkt altijd, ik nooit ruzie heb gehad met Toon bijvoorbeeld. Paul heeft wel eens ruzie gehad met Toon. Nou, ik heb ook echt wel eens flink ruzie gehad met Toon. Dat is ook helemaal niet erg, want dat gebeurt wel eens in de voetballerij. En mensen denken soms, ja, jij neemt alles maar aan, dit en dat. Paul was erbij. Ik heb echt wel eens een keer flink geknald met Gerbrands. En dat is helemaal niet zo'n trots op te zijn. Maar ja, het is wel zo. Soms schuren de belangen. Soms schrijf je iets wat de heren niet dient. En andersom. Ja, en overigens ook de kracht van Toon vond ik. Hè, dan maak je een keer ruzie en oké, prima. Streepronde, klaar. Bij een van die momenten was Thijs ook betrokken. Nou, toen heb ik Gerbrands ook een paar weken even niet gesproken. En Paul en ik moesten toen achter elkaar met Toon in het kamertje. Eerst was Toon aan de beurt. Eerst was Paul aan de beurt. Die moest zich ook voor iets verantwoorden wat hij had gedaan. Nou, ik moest mij ook verantwoorden bij Toon. Dat was 31 augustus 2017. Ik had PSV had toen geen linksback gehaald. Ik had een heel nare stuk voor hun, vonden zij geschreven, dat PSV de hele transferperiode had geroepen dat er een linksback zou komen. En er kwam uiteindelijk niemand. En ik vond dat gezichtsverlies voor de directie. En dat had ik opgeschreven, het woord gezichtsverlies, zonder dat ik hun gesproken had. Marcel Brands en Toon Gerbrands had ik allebei niet gesproken. Dat vond Toon niet correct. Hij zei, trek je conclusie al voordat je ons gesproken hebt, en ik wil je voorlopig niet spreken. Nou, dat vond ik een beetje onzin. Ik zei, ja, nogmaals, jullie roepen wekenlang, zelfs 2 maanden, we halen een linksback, linksom, rechtsom, er komt iemand. Zei, nou, als je dan iemand niet presenteert, als hij niet komt, dan vind ik dat je gezichtsverlies leidt. Het gaat mij erom, wat is er netto onder de streep bijgekomen? Nou, het fijne was, Gerbrands en ik, we hebben elkaar ook een tijdje niet gesproken. En uiteindelijk, Thijs Slegers, die belde mij op. Hij zei, ja, dat moet nou eens een keer uit de wereld zijn. En je gaat vanmiddag of vanmorgen met Toon aan tafel. Paul zit daar ook. Ik weet niet precies waarom. Ja. Maar wij zaten allebei even op strafbankje.
Ik weet er wel waarom.
En uiteindelijk, dat gesprek liep heel constructief. Ook dankzij Thijs. Die zei, ja, nou, hè, nu is klaar. Afgelopen, we gaan gewoon verder. Toon zette daarna ook een streep eronder. Ik een streep eronder. En uiteindelijk werd PSV dat jaar ook nog kampioen. Dus het was een... Paul zei toen ooit, hè, we hebben ze aardig op scherp gezet. Die,
nou, op een gegeven moment was er een walking football toernooi in het Philips Stadion.
Ja.
Allemaal betaald voetbalclubs met allemaal oudspelers. William van de Kerkhof, weet ik wat, dat soort types allemaal. En dan ook van de, en PSV had dat een beetje leuk aangekleed met de Europa Cup en de UEFA Cup. Ik zei tegen Rick, kom op, even samen op de foto. En Toon Gerbrands, die liep toevallig ook langs. En ik gaf Toon mijn iPhone. En ik zei van, wil je even een foto van ons maken? Ja. En daar werd ook weer door iemand anders een foto van gemaakt. En toen heb ik inderdaad op Facebook, Twitter gezet van, nou, we hebben de boel een beetje op scherp gezet. Het resultaat is ernaar. En daarom maar zet Toon ons even op de foto. Maar dat was Thijs. Die snapte die dynamiek. Die snapte ook van de situatie waarin Rick zat of waarin ik zat. Had mij ook kunnen overkomen. En uiteindelijk hebben we elkaar toch nodig. Moeten we samen verder. Ja. En die Rick is niet zo'n vervelende vent. En Paul is dat ook niet. En Toon Gerbrands is dat er helemaal niet. Er moet even wat ruis verdwijnen. En inderdaad, daarna ga je verder. En ja, dat was aan Thijs wel toevertrouwd. Aan Toon trouwens ook sowieso.
Ja, en je moet daar, laat ik zo zeggen, je moet er ook niet van schrikken. Ja, soms maak je wel eens een keer verschrikkelijk ruzie in de voetballerij. Ja, voor de buitenwereld komt dat misschien dan heel raar over. Hè, van ja, nee, ja, soms maak je wel eens een keer flink ruzie. En dat hoort erbij, omdat je zelf ook wel eens scherp schrijft. En de wederpartij vindt dat niet altijd leuk. Of wat dan ook. Ja, en dan ontstaat er wel eens iets. Nou ja, en inderdaad, ik moet zeggen, in dat geval dus was Thijs, dat deed hij uitstekend. Door ons gewoon weer aan tafel te zetten. En nou ja, uiteindelijk komt dan ook alles wel weer goed. Ik bedoel, en ik kijk op de periode van Toon Gerbrands prima terug. Ik heb prima met hem kunnen samenwerken. Ik heb uiteindelijk met Thijs, ook mede dankzij Thijs. Hè, die altijd van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was hij bereikbaar. Kon je ook gewoon een vraag indienen of neerleggen. En dan reageerde Toon wel eens of niet. Het voetbal gebeurt nog wel eens wat waar iemand op moet reageren of niet.
Nog één anekdote over Thijs trouwens. Ik hoor jou dat nou zeggen van op een gegeven moment stopte ik als voetbalverslaggever en sportverslaggever bij Omroep Brabant. En werd ik nog een tijdje algemeen verslaggever. En dan had ik vaak ook met politiek te maken. Met de gemeentepolitiek, met provinciepolitiek. En dus ook met dito voorlichters. En al na een paar weken appte ik Thijs. En ik zei van, nou Thijs, ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen. Maar wat een verademing was jij als persvoorlichter. Die je dus letterlijk, als het er toe deed, 7 dagen in de week, 24 uur per dag kon bellen.
Dat hij bereikbaar was.
Ja. In vergelijking met die koekenbakkers waar ik nu mee te maken heb. Je collega's op sommige gemeenten of de provincie. Maar
het was wel zo. Dat heeft ook vaak te maken met de trainer die je op dat moment hebt. Ik denk dat bijvoorbeeld Thijs en Philip Cocu dat een gouden combi was. Dat was echt een prima combi. Ik denk dat het met Ernest Faber uiteindelijk ook goed ging. Dat ook een goede combi was. Ik weet niet of het met Van Bommel altijd goed klikte. Ik denk dat Van Bommel en Thijs... Van Bommel is toch iemand die graag de dingen ook zelf in de hand wil hebben. En Thijs is ook zo iemand, dus ik denk dat dat wel eens moeilijk
moet zijn geweest. Ik denk dat die hadden ook eerder een andere relatie, denk ik, met elkaar. Dat we, zoals journalisten met een verslaggever te maken hadden, had Van Bommel dat ook eerst de journalist Thijs en daarna de perschef Thijs. Dat was een andere constructie.
Ja, maar voor mij was hij met de journalist Thijs wel heel, heel goed.
Nou, sterker nog, waar we net een beetje over speculeerden. En kijk, Cocu is altijd een beetje saaier, maar ook...
Die is wel steady.
Nou ja, ik heb niet, ik geloof niet dat...
Cocu is een baken, is een vuurtoren.
Precies, dus zoals wij als journalisten soms misschien wel eens moesten wennen aan de verandering van Thijs van journalist naar perschef, heb ik wel eens gedacht, dat was misschien voor Van Bommel ook. Die kon Thijs als voetballer, zeker journalist, over een boodschap sturen. En ineens was Thijs in een heel andere relatie met hem.
Ja, daar zullen ze, daar weet ik niet hoe, dat speculeren wat we dan doen. Maar daar zullen ze dan best wel eens discussie over gehad hebben.
Het is niet helemaal speculeren. Want kijk, wij hoorden natuurlijk die dingen ook wel eens. En het was toen zo dat bijvoorbeeld Van Bommel, die wilde zijn interviews wilde hij het liefst bijna zelf nog schrijven, zou ik maar zeggen. En dat is niet om hem nu... Het gaat er niet om hem nu een trap te geven. Wat wil ik helemaal niet. Want nogmaals, ik heb hem als sportman, hè, Van Bommel, heb ik hem waanzinnig.
Nee, karakteriseert dit wel, Mark Van Bommel wel een klein beetje.
Ja,
dit
was wel een dingetje bijvoorbeeld. Hè, Van Bommel, die kon wel eens... dan had je iets geschreven wat hij dan gezegd had. En zei, ja, maar ik wil dat er toch liever uit hebben. Want ja... En dan kwam het in een ander verhaal weer wel terug. En ja, dat kon je niet altijd volgen op dat moment. Ik denk ook dat... Dat voor hem bijvoorbeeld, voor Van Bommel, ook een leerproces was op dat moment. En ik denk ook dat hij daar nu verder in is.
Ja.
Ik denk dat ook wel momenten zijn waarop hij geleerd heeft. Maar in die beginperiode met Van Bommel...
Was dat lastig?
Dat moet voor hem ook niet altijd makkelijk zijn geweest. En nou ja, later was natuurlijk zo, Faber is dus geweest. Smit heeft hij nog een tijdje meegemaakt. Ja. Maar ja, Thijs is eigenlijk al bij de persconferenties bijvoorbeeld. Vanaf oktober 2020 was hij dus eigenlijk al weg. Hè? Toen heeft op een gegeven moment Hanneke Jaarne zijn werk overgenomen bij PSV. Hè? Want ja, Thijs had toen die boodschap gedeeld. Hè? En uiteindelijk is in zomer van 2021 is Sanne Clemens bijgekomen. Die is sinds toen eigenlijk het gezicht bij de persconferenties geweest. En hij fungeerde sindsdien eigenlijk wat meer op de achtergrond. Ja. Maar had eigenlijk nog wel de touwtjes vaak in handen. Omdat hij natuurlijk manager communicatie was. Dus hij bemoeide zich wel overal mee hoor. Uiteindelijk was hij de grote mediabaas. Alleen ja, dat was natuurlijk ook niet altijd makkelijk voor iedereen. Want ja, hij kon eigenlijk niet meer meereizen met de selectie, omdat hij daar niet fit genoeg meer voor was. En tegelijkertijd moest ook andere mensen zijn werk doen. Als je Thijs zijn karakter een beetje kent, ja, dat is iemand die toch het liefste alles in eigen hand heeft. En ja, dat is denk ik vooral voor hem het allermoeilijkste geweest.
Ja.
Want hij was zo ongelooflijk gek op zijn vak. Nou ja, hij stond graag in het middelpunt. Is ook helemaal niet erg, want hij was ook gewoon hartstikke goed in wat hij deed. En als je dan uiteindelijk het aan een ander moet overlaten.
Beroemd om zijn jasjes bij weer een tv-optreden.
Ja, nee, maar goed. Als je dat dan aan een ander moet overlaten, is dat ook heel erg ingewikkeld. Ja. Ik denk dat voor hem karakterologisch, als je zo in elkaar zit, is dat ontzettend moeilijk.
Ik vond het ook tekenend toen die avond, een paar weken geleden in het Philipsstadion.
Bij ESPN.
Dat hij toen zei, en ik viel bijna letterlijk van mijn stoel, dat hij zei van morgenochtend om 9:00 heb ik weer een vergadering.
Ja, had hij gewoon een vergadering. Ja.
Wat is dat? Voor de gedrevenheid, misschien wel tegen beter weten in.
Ja, of dat verstandig is geweest, dat weet ik ook niet. Maar het was voor hem wel een methode.
Het zegt wel iets over zijn gedrevenheid. Ja, hij zich daar aan vastklampte.
Het was voor hem de methode om aan de ellende te ontsnappen, zou ik maar zeggen.
Ik moet zeggen dat ik daardoor ook eigenlijk wel een klein beetje dacht van, kijk, hij wordt niet meer beter. Maar dat gaf me wel het gevoel van, hij heeft in ieder geval nog best wel een tijdje. Want hij gaat dan toch morgen, hè, om 9:00 weer vergaderen. Die uitzending was natuurlijk een marathon-uitzending. 3 uur of zo duurde het. Dus ik dacht wel, oké, hij zit wel in reservetijd, maar niet al binnen iets langer dan een maand.
Dat wist natuurlijk niemand hoe lang hij nog had. Maar ja, voor hem was het werk, daar in PSV was zijn anker. Was toch het middel ook om die ellende weer even achter te laten. En ja, daarom is het ook gewoon heel erg triest hoe het allemaal gegaan is de afgelopen
periode. Ik denk wel dat hij enorm genoten heeft van wat hij nog teweeg heeft kunnen brengen.
Ja, maar dat heeft hij ook gezegd tegen Jair toen, hè, bij Jinek.
Ja, dat zei hij nog, hè, met zijn galgen humor van, dan ga ik toch met voldoening die kist in, zei hij nog.
En ik denk dat dat nog wel dicht bij de waarheid ligt ook dan.
Maar mensen dachten wel eens dat wij elkaar niet zo lagen. Ik denk dat niet helemaal onzin is. Tegelijkertijd heb ik ongelooflijke bewondering voor hem gehad. En heb ik nog steeds. Want ik vond hem echt heel goed in zijn vak. En hij was geknipt voor dat werk bij Voetbal International. Ja. Dat deed hij echt fantastisch. Ik heb ook gewoon ontzettend veel van hem geleerd. Omdat je, ik zag gewoon wat hij deed, dat werkt. Dus je kan via je social media kanalen kan je echt heel makkelijk verbinding maken met betrokken mensen bij PSV, met supporters.
Dat heb ik ook opgeschreven. Vooral in zijn tijd bij VI en eigenlijk daarna ook nog. Hij was ook voor alle supporters wel bereikbaar, was heel benaderbaar. En hij is natuurlijk een van de eerste die echt door heeft gehad hoe hij dat social media gedeelte, dat Twitter vooral kon uitbuiten. En ik denk ook dat hij wel eens gek is geworden voor mensen die hem vroegen of hij wist waar ze dan PSV konden kijken. En dan zaten ze in de meest verre uithoek op de planeet, weet je wel. En dan gingen ze toch zeggen, Thijs Slegers, ik zit hier in Timbuktu in de jungle. Ik weet niet eens wat we daar een jungle hebben, maar en je snapt het beeld. Weet jij hier een kroeg waar we PSV kunnen kijken? Nou, dat wist hij natuurlijk niet zelf.
Maar ik moet zeggen, dat heeft onze mede-podcastgenoot Rick ook met dubbelend was overgenomen. Want ik noem je ook wel de schetsend de PSV-ombudsman. Als je ziet wat voor een vraag jij vaak krijgt en waar je ook antwoord op geeft.
Ja, dat is bij Thijs begonnen.
Ik wil nog één ding over Thijs zeggen, want we hebben het nu over die social media. Hij had ook een enorm intuïtie over wat spraakmakend kon zijn of wat nieuws kon zijn.
Ja, heel goed.
Bijvoorbeeld ook zijn boek. Ik weet nog, in die tijd was hij zo ontzettend druk met PSV en met Voetbal International en noem het allemaal maar op. En toen vertelde hij dat hij één keer in de week smiddags ging naar Annie van der Meijden om een boek te schrijven. Nou ja, in die tijd kwamen er voetbalboeken van Ruud Gullit en van Johan Cruijff en van Pelen en van echt de allergrootste. Maar voor zo'n, ja, met alle respect, 13 door zijn voetballer als Andy van der Meijden. Wie gaat daar nou een boek over schrijven?
Ja, tot die reality-serie kwam.
Hij heeft een trend gezet, want het was eigenlijk het eerste boek in een reeks van heel veel boeken over spraakmakende voetballers. Ja. Die vooral een spraakmakend verhaal hadden.
Ja, hij heeft dat natuurlijk ook enorm aangevoeld. Ik denk ook omdat hij Andy van der Meijden gewoon ook wel op een bepaalde manier kende. Hè?
Nee, dus, natuurlijk.
Dus hij heeft heel goed aangevoeld van dit gaat gewoon wel werken. Want Andy van der Meijden, ja, ze zijn niet meer op tv, maar ik mis ze echt verschrikkelijk. Andy en Melies. Ik vind dus echt super.
Ja, maar dat zeg je met de kennis van nu. Maar en nu zijn er ook heel veel van dat soort boeken geschreven. Maar in mijn beleving was hij echt een van de eerste.
Nee, maar dat is een vingerspitsengevoel.
Ja.
Nou ja, hij is ook iemand die dus, denk ik, voor het eerst echt heeft geïntroduceerd dat je 24 uur per dag clubwatcher bent. En daarvoor kenden wij denk ik in Nederland dat fenomeen niet zo. Thijs was iemand die was 24 uur per dag clubwatcher in zijn tijd bij VI. En hè, je kon hem ieder moment van de dag een vraag stellen en dan kreeg je gewoon nog antwoord. Ja.
En hij had natuurlijk VI achter zich, het tv-programma. Ja. Dus hij had ook wel een platform waar hij voor kon werken. En dat deed hij, want dat hadden die de clubwatchers van Ajax en Feyenoord en zo hadden het ook. Maar hij sprong er echt bovenuit, nee, omdat hij tv-geniek was. Hij kon het goed verwoorden.
En dat vind ik heel knap, want je hebt... ik heb in een ver verleden ook wel eens wat televisie gemaakt. En daar werd al heel erg gekeken naar hoe kunnen we crossmediaal werken. Dus het inzetten van internet, televisie, print, allemaal aan elkaar verbinden. Dat blijkt heel moeilijk te zijn. Bleek toen heel moeilijk te zijn. Dan heb ik het wel echt over meer dan 20 jaar terug. Ongeveer 20 jaar terug. Maar hij heeft dus gewoon heel goed aangevoeld op welk moment dat je dat allemaal kon gaan knopen aan elkaar. En hij heeft dat ook nog als persoon gedaan. Dus hij is ook zijn eigen merk geworden. En dat vind ik heel knap. En wat ik ook graag wil zeggen, wat ik heel erg bewonder aan hem. Wat ik ook soms wel een beetje... waar ik ook wel een beetje bang van kon worden. Maar ik bewonder het dus vooral. Is dat hij is niet bang om zijn mening te geven. Was niet bang om zijn mening te geven. Hij zei wat hij vond. Ook als het niet zo prettig was voor de ander om aan te horen. En dat vind ik wel knap. Ik ben zelf meer van de omtrekkende beweging. En dat is niet altijd goed. Dus ik heb daar wel naar gekeken van... Wow, weet je dat je dat die manier kunt en durft. En dan nog steeds ook eigenlijk geen ruzie hebt met mensen.
Nee, maar ja, dat is...
Als je eerlijk en oprecht bent, kun je in principe alles zeggen.
Ja, maar dat vind ik...
Dat ging met Toon Gerbrands en met Cocu en met de anderen ook. Op het moment dat je oprecht bent en je kan elkaar in de ogen kijken, dan kun je in principe alles zeggen.
Maar je moet het
oprecht
wel,
is en niet voor
ja,
uit
je moet
effect,
het wel durven en kunnen. En ik vind dat hij dat wel... Ik had daar echt wel bewondering voor.
Ik heb met hem ook geen ruzie gehad. Alleen, je had wel een stevige meningsverschillen.
Ja, nee, maar dat zeg
stevige,
ik. Ja,
maar dat hoort bij het vak. En tegelijkertijd was hij wel, ik denk dat hij in sommige dingen wat harder was, nog iets opener misschien dan ik ben. Daar op een of andere manier daardoor, je pakt dingen toch vaak heel anders aan. Hij was gewoon wat harder, wat meer to the point. En
rücksichtlozer.
Ja, en ik denk iets rücksichtlozer, ja. Dus ja, dan ben je automatisch al snel een beetje anders. Tegelijkertijd, wij waren in die periode allebei ook wel altijd wel een klein beetje haantjes geweest ergens. Thijs is natuurlijk ook wel een haantje. Dat ben ik zelf misschien ook wel in een aantal jaren geweest. Misschien nog steeds wel, daar moeten anderen me over oordelen. Maar ja, daar ontstond op een gegeven moment wel iets. Hè, toen in die periode van er is, lijkt wel of er altijd strijd is tussen jullie inderdaad. Hè, wat Paul al zegt, maar ja, toch... Ja, strijd. Ik weet het ook niet. Ja, de een probeert om het nieuws te pakken en de andere wil dat ook. Ja, dat is dan iets wat automatisch wel eens voor wrijving zorgt. En tegelijkertijd, ik heb dat net ook al gezegd.
Ik denk dat Tini Sanders wel eens gek van jullie is geworden.
Ja, Tini Sanders werd echt wel eens gek van ons. En het eerste jaar dat Toon Gerbrands zat, denk ik ook wel. Ik moet wel zeggen, daarna was toen Toon Gerbrands kwam, was het ook wel snel afgelopen met het gelek vanuit PSV, want werd het toch meer gecontroleerd. Ik denk dat Toon dat toch wel vrij snel in de gaten had hoe bepaalde dingen liepen. En die heeft echt wel op een gegeven moment gedacht van hoe ga ik dit oplossen? Dat alles naar buiten komt bij PSV, dat wil ik niet meer. En ja, dat hoor je nu ook wel eens, hè? Dat hij ja, natuurlijk toch, ja, de pers en zo, ja, dat is natuurlijk toch iets serieus. Daar kun je niet, je kunt niet alles zomaar aan iedereen vertellen. Dat gaat niet. En daar moet natuurlijk wel een bepaalde lijn in zitten. En dat is onder Thijs denk ik ook wel beter geworden. Tegelijkertijd is het wel zo, de fout die hij toen in mijn ogen wel gemaakt heeft, toen hij is ingestapt, zei hij, PSV moet de meest transparante club van Europa worden, of zo, ja. Zei hij in een interview met Paul toen. En toen dacht ik van, ja, weet je, dat is allemaal een mooi streven, maar uiteindelijk moet PSV een succesvolle club zijn. En daar kan een bepaalde mediastrategie bij horen, maar het kan nooit je doel zijn om de meest transparante club te zijn. Volgens mij kan dat nooit een doel zijn van een club, want ja, een voetbalclub kan nooit 100% transparant zijn.
Nee, maar de meest transparante club, dat is wel een streven. Ik denk ook dat hij spijt had van die uitdrukking, want hij werd er om de afklap mee geslagen.
Hij heeft natuurlijk ook nooit gezegd, ik wil 100% transparant zijn. Eigenlijk zeg je, ik wil transparanter zijn dan de rest. Niet per se.
Nee, maar 100% transparant heeft hij ook nooit gezegd. Nee. Maar de meest transparante club. En dat streven van hem, dat begreep ik wel. Want nee, de kernwaarde van PSV, dat is ook openheid en de geborgenheid, ja, en dergelijke. En dat zag hij een beetje door de vingers glippen. Ja. Dat wilde hij terugbrengen. En ik denk dat dat een strijd is geweest die behoorlijk onderschat heeft toen hij aan die klus begon.
Nou, hij heeft een aantal dingen wel echt wel degelijk veranderd. Alleen, dus zeker in de jaren onder Cocu denk ik dat het behoorlijk goed is gegaan. Dat de dingen verbeterd zijn. Maar je merkt het daarna wel weer. Volgens mij ben je als perswoordvoerder heel erg afhankelijk toch van de trainer die je zit.
En van de resultaten.
En inderdaad ook de resultaten. En op het moment dat het minder gaat, en dat was eigenlijk ook zijn grote streven, als het minder gaat, moeten wij ook open zijn, moeten we ook transparant zijn. Maar ja, dan kom je er toch achter dat niet altijd kan. En hij is natuurlijk deels onterecht, vind ik ook, hoor, dat hij vaak met die uitspraak om de oren is geslagen. Want ja, daarmee maak je jezelf natuurlijk kwetsbaar op het moment dat er iets misgaat. Ja, je zou toch de meest transparante club worden. Wat ik ook wel eens, nogmaals, en we hoeven niet alleen maar goede dingen te zeggen. Ik kan ook wel iets zeggen waarvan ik denk van, ja, dat vond ik een beetje gek of dat vond ik vreemd. Ja, dat op een gegeven moment was het zo dat ging het slecht bij PSV. Gingen mensen dingen twitteren over PSV. Nou ja, goed. En dan ging hij tot in de haarvaten echt mensen opbellen van, waarom schrijf jij dat of waarom vind jij dat? En daarvan dacht ik wel eens van, weet je, ja, laat gaan, joh. Dat moet je allemaal niet doen. En als club, nogmaals, het kan een policy zijn, hè, als club, dat je zegt van, als iemand iets over mij schrijft, dan ga ik bij diegene opbellen van, goh, ik doe een soort social media, ik doe een soort social media proef van, goh.
Ja, ze schrijven iets en er zijn natuurlijk dan mensen die dus geen pers, maar dat die dan dacht, nou, als jullie niet om het horen en wederhoor komen vragen, dan kom ik het je wel bieden.
Van, goh, dat gaat wel ver, zeg maar. Weet je, ook dat kan liggen, bijvoorbeeld, misschien ligt dat wel aan een trainer, misschien lag dat wel helemaal niet aan hemzelf of lag dat aan de directie op dat moment. Dus ja, en nogmaals, je moet denk ik Thijs zijn taak ook vooral niet onderschatten. Echt hoor, want PSV is een hele grote club, is qua dynamiek veel groter dan Philips. Die gasten staan daar binnen ook onder druk, hoor.
Ja.
Dat is echt wel. En nogmaals, wij merken dat de journalisten al buiten, zeker in transferperiode, sta je behoorlijk onder druk. En ook denk ik wel eens echt wel eens dat redelijk ongezond kan zijn, hè? In transferperiodes ook, ja, je kan amper op vakantie, omdat supporters toch altijd alles, het laatste nieuwtje willen weten, is die speler er al, is hij al gekeurd, heeft hij al getekend, voor hoe lang gaat hij tekenen, eigenlijk kan het niet altijd, want je moet eigenlijk gewoon per jaar een paar weken vakantie, en dat kan niet in dit vak, je kan wel met vakantie gaan, maar je kan nooit helemaal uitstaan, dat kan niet in dit vak, en dat is best ongezond. En dat was natuurlijk wel een van de voordelen aan zijn huidige baan bij PSV. Dat je in juni bijvoorbeeld misschien een beetje kon afschakelen.
Ja.
Maar ik denk ook wel dat je bijvoorbeeld hebt binnen PSV. En dat is hem denk ik ook wel. Of dat heeft hij natuurlijk ook meegemaakt. Binnen PSV is die druk ook gewoon groot. Het is een topclub, ja, en je moet alles winnen.
Maar dat ik denk niet dat hij daarvoor terugschrok.
Nee, daar schrok hij ook niet voor terug. Maar tegelijkertijd is dat wel iets, ja, daar moet je allemaal tegen kunnen. En dat, ook die mensen staan echt onder druk. En dat betekent nogal eens wat voor je gezinsleven, voor je. Ja, ik denk dat mensen buiten dat wel eens onderschatten. Ik merk dat zelf ook wel eens, hoor. Dat mensen, doe jij PSV? Kun je daar een dagtaak? Ja, of heb je daar een dagtaak aan? Ja, meer dan. En dat snappen mensen niet altijd. Dan denken ze, ja, maar hoe dan?
Ik moest net trouwens wel een klein beetje grimlachen toen jij de anekdote vertelde over dat je ruzie had met Toon Gerbrands. Omdat je had gezegd dat het een gezichtsverlies was, dat er geen linksback was gekomen. En toen dacht ik aan jouw beginwoorden van, door het overlijden van Thijs beseffen we maar des te meer dat voetbal een belangrijke bijzaak is, omdat er veel belangrijkere zaken zijn. En dan ben je niet on speaking terms, omdat je iets een stukje schrijft over een linksback. Terwijl ja, we het nu al...
Nou, ja,
uiteindelijk, ik hou...
Nee, maar ik bedoel... Ik probeer nog even uit te leggen. We zijn in de voetballerij elkaar af en toe ook wel aan het gek maken. En we vinden elkaar en we vinden dingen ook wel heel erg belangrijk. En ik denk, als Toon dit nou hoort, dan denk je ook van... Waar heb ik me druk om gemaakt?
Nee, maar moet ik wel eerlijk zijn. Kijk, wij waren die avond ook uitgenodigd voor een toelichting. En nogmaals, ik vind nog steeds dat ik dat kon schrijven. Als je niemand haalt, leid je in mijn ogen gezichtsverlies. We waren die avond uitgenodigd voor een toelichting. En ik had dat woord gezichtsverlies al gebruikt voor die toelichting. Ja. En hij vond dus, je had eerst naar die toelichting moeten luisteren. Dan had je van mij ervan mogen vinden wat je wilt. Hij had ook moeite met het proces. Ja, wat je er ook van kunt vinden. Ik heb gewoon gedacht, ja luister vrienden. Net al onder de streep is er niemand bijgekomen. In mijn ogen leiden jullie gezichtsverlies. Wat je ook zegt. Of je nou Buurtmuur hebt gehaald. Of je nou Pietje wilde halen.
Er is niet gebeurd wat je hebt gezegd.
Het ging me niet zozeer om het voorbeeld. Maar meer van hoe vaak heb je niet als er in je directe omgeving iemand overlijdt. Dat je denkt van ja, ik ga nou. En dat je ineens weer beseft van waar het in het leven echt
toe gaat.
Dat je denkt van ik ga het nu een beetje anders doen. Ja. En ik ga me niet meer druk maken om futiliteiten tussen aanhalingstekens.
Of je spreekt misschien eerst sneller toch even iets uit. Of je denkt, oh, heb ik met iemand nog iets goed te maken? Laat ik het dan even doen. Ja.
In mijn eerste jaar werd ik wel redelijk ontgroend door Thijs. En dat is ook goed geweest voor mij. Want ik was natuurlijk, ik kwam vanuit economieredactie. En ik dacht natuurlijk ook met mijn grote bek van, ja, ik kan dat wel even, dat voetbaljournalist zijn. Nou, dat ging dus even anders dan ik dacht. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment was... Luciano Narsing, die was in beeld bij PSV. Die zat bij Mino Raiola. Nou ja, ze zijn er allebei niet meer nu, maar in ieder geval Mino Raiola en Thijs Legers, dat waren volgens mij redelijk goede bekenden van elkaar. Hè? Dus die later, overigens, hè, kreeg ik ook wel contact met Mino Raiola, dus dat was later geen probleem meer. Maar het eerste jaar, ja, Mino Raiola wist natuurlijk nog niet wie ik was. Dus het was zo, Luciano Narsing, die was in beeld bij PSV. Ja, ik kreeg er de vinger niet achter. Was hij er nou wel of was hij er niet? En op een gegeven moment heeft Thijs vanaf zijn vakantie... kreeg hij natuurlijk heel één belletje naar Mino Raiola aan. Die zei gewoon, ja, luister vriend, zo zit het. En meld maar gewoon. Dus ja, hij was op vakantie en hij meldde op een gegeven moment die transfer. Dus ja, ik kreeg vanuit mijn krantenredactie, 11 jaar geleden of zo... kreeg ook te horen van, ja, hallo, hoe kan dat nou? Ja, ik zei, jongens, jullie weten niet hoe die voetballerij in elkaar zit. Als er ook maar één iemand iets bevestigt wat een ander niet zint of wat dan ook, ja, dan heb je pech. En dan gaat iemand anders met het nieuws lopen. En dat zal mij in de toekomst nog wel eens gebeuren. Dus met het verleden wel eens gebeurd. En anderen zullen ook wel eens later gedacht hebben als ik iets twitterde of meldde van, godsamme, hoe kan hij dat nou... Hoe kan hij dat nou al weten?
Dus ja, maar dat hoort ook bij
het
soms.
Maar het was wel zo, dat waren voor mij wel goede lessen toen van, ja... Weet je, Thijs was op vakantie bijvoorbeeld. Ja, en uiteindelijk, ja, op vakantie meldde hij gewoon dat die transfer rond was. Ja, hoe kan dat nou? Maar ja, uiteindelijk was het natuurlijk heel simpel. Hij had gewoon goede contacten met de mensen die het toen deden.
Ik heb ook wel clubwasjes er aan onderdoor zien gaan, hoor. Voor wie het gewoon te veel, te druk, te veel omvallend was.
Nee, hij heeft dat goed gedaan. En ik denk ook als perschef, want dat was ook een pittige baan. Dus ik denk dat we gewoon daar alleen maar met heel veel bewondering en respect...
Hem opvolgen bij VI, dat moet echt een crime zijn geweest.
Ja, hem opvolgen als perschef lijkt me ook een crime. Ik vind dat Sanne dat wel goed doet, voor zover ik dat kan inschatten. Nou, maar...
ik weet het niet, maar bij VI was het natuurlijk zo dat hij was natuurlijk echt het gezicht. En voor heel veel PSV-supporters was hij degene die toch de verbinding bracht tussen het nieuws en hunzelf. Dat vond ik ook mooi eigenlijk. Dat Thijs is wel echt een pionier geweest daarin. Ja, dat je het voetbal dichter bij de mensen kon brengen op die manier.
Ook door zijn tv-optredens, hè?
Ja, maar ook door Twitter.
Ja, dus door simpelweg hem te volgen. Wat we toen net al zeiden, van hij heeft haarfijn aangevoeld. En dat is ook, denk ik, ook een vingerspitsengevoel geweest in die periode. Want het is inderdaad pionieren en kijken wat werkt. En als je het allemaal aan elkaar geknoopt krijgt en je krijgt zoveel volgers en je hebt zo'n bereik. Kijk, normaal... hij heeft VI daarin ook verder geholpen. Dus ja, het is niet zozeer dat hij absoluut heel veel bereik had dankzij VI. Het heeft ook andersom gewerkt. Dus ja, VI heeft ook meer bereik gehad dankzij Thijs. Ja, ja, dus dat...
Rot woord, maar ja, dat,
ja, nee,
dat,
maar
is,
dat is het woord. En dat, ja, ja, daar, en daar, ja, ik denk dat dat heel veel mensen en ook mediabedrijven daar echt wel met enige jaloezie naar hebben gekeken.
Ja, hij is een paar jaar sidekick geweest bij FC Hongeros, bij Omroep Brabant. We waren hartstikke blij met hem. Het was ook niet van, oh, ik doe ook VI, dus ik doe dat Omroep Brabant er maar bij. Hij kwam net zo energiek op vrijdagmiddag bij ons binnen. Had ook vaak dingen en bijdragen en suggesties en ideeën over waar we het over konden hebben, hoe we het over konden hebben. Dus hij was echt gemaakt ook voor de media. En ja, hoe die alles gedaan heeft, ik weet niet hoe lang we nu bezig zijn.
Bijna een uur.
We praten moeiteloos een uur over hem vol zonder... zonder tot plichtmatige, kleffe verhalen te komen, denk ik. Dus een bijzondere man was het. En een bijzondere man om niet te vergeten.
Waar we eigenlijk nog te weinig over hebben gesproken. Dat is natuurlijk wat hij op het laatst heeft gedaan. We hebben er wel iets over gezegd. Maar Matjes, noemen we die naam nog maar een keer. Stamcel donor worden.
Matjes en Sanquin.
Bloeddonor worden. Nou ja, dat is echt fenomenaal.
Fenomenaal.
Ik zou niet weten hoe ik dat moet typeren, maar dat vind ik zo groot.
Vooral ook...
Daarvoor verdient hij ook een enorme
eerbetoon. Als je de situatie waarin hij zat met jouw gezin en jouw jonge kinderen, en je kunt dan over je eigen schaduw heen stappen, is het ook niet helemaal, maar je kunt er dan dat mee doen. Dat is zo krachtig. Ja, ik zoek ook naar woorden.
Ja, maar het lijkt niet zo moeilijk. Maar stel je voor wat er gebeurt. Je hoort dat je niet lang meer te leven hebt. Je hebt kinderen, je hebt een vrouw. Je hebt de baan die je eigenlijk altijd wilde. Alles valt weg. En dan geef je...
Fijn huis.
Alles echt, mooi voor elkaar.
Echt alles. Ja.
En dan geef je jezelf open en bloot. En zeg je gewoon, luister... Ik mijn ellende die zet ik in samen met mijn bekendheid om toch te proberen om levens te redden. En ik vind echt dat hij daarvoor iets heel groots verdient. Ja, hij heeft er nu niks meer aan. Hij heeft natuurlijk wel dat applaus gehad. Dat is mooi. Ik vind het ook mooi dat hij dat nog heeft meegemaakt. Maar ik vind ook dat hij een heel groot eerbetoon verdient. En eigenlijk zou er ook iets... Ja, wie ben ik om dat te zeggen? Maar ik denk ook dat er bij het Philips Stadion iets zou moeten komen voor hem. Dat er iets... En dit verhaal van samen iets doen. Dit past ook in mijn ogen heel goed bij PSV. Ik vind echt dat hij daar een prachtige nalatenschap... Ja, rot woord, maar ik struikel er bijna over. Een prachtige nalatenschap heeft neergezet. Ja, en daar moet PSV eigenlijk ook op voortborduren, denk ik. Ik denk dat je op Matjes en Sanquin... Ja, dat zijn nu organisaties geworden die dankzij Thijs onderdeel zijn geworden van die PSV-familie op de een of andere manier.
En het is ook bijna PSV ontstegen. Ik zag ook op Teletext 101, er wordt prominent vermeld dat Thijs Legers is overleden. Iedereen, ook buiten de voetbalwereld, heeft er wel iets van meegekregen. Kent Thijs Legers, weet waar hij zich voor ingezet heeft en waarom hij dat gedaan heeft. Dus ik onderschrijf de woorden van Rick.
Ik weet ook zeker dat PSV daar iets mee gaat doen. Als ik naar bijvoorbeeld een Frans Jansen kijk, de commercieel directeur. Dat is ook iemand die toch doorgaans heel creatieve ideeën heeft. Die zal ongetwijfeld daarmee aan de slag gaan.
Creatieve ideeën, maar ook een man is die natuurlijk zelf ook met heel veel gevoel. Hè,
natuurlijk.
Die zal nu ook heel verdrietig zijn, maar ook met heel, heel goed gevoel voor wat er leeft onder supporters. Dus die...
Nee, maar ik denk dat echt daar wel, laat ik zo zeggen, dat daarop voortgeborduurd wordt. Staat even los nog van het eerbetoon dat Thijs hoort te krijgen. En dat in mijn ogen, hè, de jongens en de meisjes van de supportersvereniging, die gaan hem dat geven. Daar vertrouw ik ook op. Daar weet ik zeker dat het gaat gebeuren. Maar het is ook zo, ik denk dat hij het doel wat hij had, en laten we dat ook niet uit het oog verliezen. Dat zou PSV op een of andere manier moeten omarmen. Nou ja, en daar iets aan koppelen met hem als met een eerbetoon voor hem. Ja. Dat zou natuurlijk schitterend zijn als dat op een of andere manier lukt.
Ik verwacht wel dat dat komt. We zijn nu bijna een uur onderweg. Zullen we toch nog een paar voetbalgerelateerde vragen doen?
Laten we die gewoon tot volgende week
bewaren. Luisteraars.
Ik
Ik geloof
vind het wel mooi geweest.
Ja, ik ben het...
Ik denk dat dit overstijgt toch alles. En,
ja, ben
laten
het... Laten
we die maar even tot volgende week parkeren. Ik geloof ook niet dat er heel veel mensen op zitten te wachten. Nu.
Ik als ik voor mezelf spreek, ik in ieder geval niet. Maar ja, goed. Maak dit natuurlijk.
Ik vond het ook wel fijn om over Thijs zo te praten. Want als er zo'n gebeurtenis is, je krijgt ook weer je gedachten, je herinneringen roept op.
Ja.
Inderdaad, die foto die jij net ook aanhaalde, waaraan ik zulke prettige herinneringen heb. En het valt me ook op. Ik schrok me vanochtend te pletter toen ik het verhaal hoorde. Of toen ik het bericht hoorde. En naarmate de dag en je praat met mensen, dan heel vaak met een glimlach. Omdat je zoveel leuke verhalen over Thijs te vertellen hebt. Dus het is mooi voor Thijs dat hij zo'n herinnering heeft achtergelaten bij zo ontzettend veel mensen. In ieder geval bij mij.
Ja, ik sluit me daarbij aan. En inderdaad, die vragen, we hebben er heel veel, maar die zijn volgende week ook nog wel geldig.
Volgende week weer de belangrijkste bijzaak in het leven.
Gevoetbald. Maar inderdaad, het is een beetje zo'n triviaal...
Dat vond ik ook mooi aan Paul als journalist. Paul die was iemand die kon met Thijs heel goed overeen. Hij kon met mij ook goed overeen. Ik heb me vanaf de eerste dag dat ik bij PSV kwam... alle credits voor jou wat dat betreft. Ik voelde mij net zo welkom als Thijs of wie dan ook. Dus jij was daar altijd heel chic in. Bij Thijs heb ik wel mijn plekje moeten bevechten. Mm. Hè? Zo zou ik het zelf ook. Lijkt misschien wel meer op hem dan ik soms wel toegeven. Want het is misschien ook wel eens zo. Maar laten we vooral het doel wat hij had. Laten we dat nog voor ogen houden. En ik denk inderdaad dat eerbetoon moet er komen. Ik heb ook wat dingen gezegd die misschien mensen uitleggen. Ja, mocht je hem dan niet zo? Nou, in tegendeel. Ik vond een geweldige nieuwsjager. Ik vond het ook een goede kerel hoor verder. Tegelijkertijd, als je in een zakelijke relatie zit, heb je wel eens wat met elkaar. Nou, ik heb dat eerlijk hier ook willen delen. Ik heb niks...
Iemand komt pas tot leven en blijft pas levend als de karakterschets... van alle kanten wordt belicht. En zijn familie zal dat op een andere manier doen. De PSV-familie zal dat op een andere manier doen. Jullie doen dat op je eigen manier... vanuit jullie eigen ervaringen en herinneringen aan Thijs.
En zonder wrijving is er ook geen glans.
Nee,
en dat heb ik ooit geleerd van een hoofdredacteur van ons... die al lang ook is overleden. Zonder wrijving is er geen glans. Het moet wel eens een keer knallen.
Ja.
En het mag wel eens een keer knallen. Dat is helemaal niet erg. En dan hoef je niet per se... dan heb je geen slaande ruzie of wat dan ook. Maar soms moet het ook wel eens keren. En dat is op het veld ook. Het mag wel eens een keer schuren. Het moet ook eens een keer... je hoeft niet altijd met een schone broek van het veld te komen. Want daar gaat het ook niet om in de voetballerij. Soms gaat het ook eens een keer hard tegen hard. En dat geeft niks. En uiteindelijk, het respect is er. Dat hoor je bij iedereen. Daar begonnen we mee. Ik denk dat we dus dat doel niet uit het oog moeten verliezen. En vooral de familie, dat we die alle kracht en steun moeten wensen.
Ja, dan zeg ik tot volgende week en houden we bedankt.
Houdoe.